Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 22, het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst den Heer. 12 van 22. We zullen samen het woord des Heren lezen uit de psalmen. We lezen de 25ste. Psalm 25. En na de schriftlezing zingen we uit deze psalm het laatste vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Een psalm van David. Tot u, o Heren, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, aan uw barmhartigheden en aan uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonde van mijn jonkheid, noch mijn overtredingen. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heren vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn gedurig op de Heren, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Wij doen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij lezen vanavond verder in Zefanja 3. Vers 11, vers 12 en het eerste deel van vers 13. Zefanja 3 vers 11 tot en met 13a. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hovardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Zover. Laten wij samen bidden. Heren, weer staan we gereed om met elkaar naar uw goddelijk woord te luisteren en te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Dat u er ons opnieuw de gelegenheid voor geeft, is al een groot voorrecht waar we u de Heren eerbiedig dankbaar voor mogen zijn. Laat dat inderdaad ook zo zijn, Heren, dat wij niet aan deze bijzondere voorrechten gewoon raken en het alles maar aanvaarden alsof het zo hoort en vanzelfsprekend is, maar doe ons keer op keer toch weer zien en beleven dat het een wonder is dat u nog tot ons komt, dat u nog bemoeienissen met ons hebt, dat u nog de weg des behouds ons wijst. En als we dan met elkaar opnieuw mogen gaan luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt, Heren, open onze oren voor de boodschap. En laat dat woord van u mogen binnengaan in onze harten. Wij moeten ook leren luisteren. En dat luisteren moet ook worden gehoorzamen, doen. We kunnen de wet, we kunnen het hele woord tot ons horen komen. Wij kunnen wet en evangelie door u horen verkondigen, maar Heren, als het daarbij blijft en als het hooguit zo is dat we er ook nog met aandacht naar luisteren en dat we dan ook wel weten wat u gezegd hebt en weten wat daar staat en weten wat die tekst betekent, als het daarbij blijft, dan is het toch nog te kort. Heren, het moet ook in ons leven gestalte krijgen, uitwerking krijgen. En daar zijn mensen niet toe in staat om dat bij zichzelf te bewerken of bij anderen. Dat moet van u komen. Dat is werk van de Heilige Geest, die onmisbaar is. Doe ons dat ook zien, Heren. Tegelijkertijd met onze armoede en met onze gebreken en met al onze tekortkomingen en met alles wat wij missen, met onze onbekwaamheid en onze onkunde, doe ons juist ook in het licht daarvan zien de onmisbaarheid van de Heilige Geest. Opdat het ons om hem en om zijn werk te doen zal mogen zijn, o God. Dus laat zo uw geest werkzaam zijn in ons midden. En wilt ge zo uw woord ook heiligen aan ons hart. Mag het gepredikt worden overeenkomstig de bedoeling van de Geest. En mag het ontvangen worden in de kracht en in de genade van uw Geest. En laat dat woord van u dan ook met ons mee mogen gaan en ons bij mogen blijven. Ook als er weer allerlei andere dingen op ons afkomen en als we de stilte van de kerkdienst straks zondagavond en zeker op de komende werkdagen niet meer zo gevoelen, laten we dan toch dat woord mogen bewaren in de zin der gedachte en geeft u er ons toch ook nog in de week die voor ons ligt werkzaamheden mee, o God. Laat zo uw woord zijn werking mogen doen. Juist ook in deze voorbereidingsweek. Heren, we spreken van de voorbereidingszondag. Maar een voorbereidingszondag is nog maar het begin van een hele week. En daarom als u in ons in deze week weer bezig wilt doen zijn met die belangrijke vragen naar onze verhouding tegenover u. Ach, in feite moeten ze altijd weer aan de orde komen. En in feite mogen we nooit ons ontslagen weten van deze dingen. Maar juist in de voorbereidingsweek krijgt het des te meer accent als we er dan toe geroepen worden, Heren, ook in verband met het komend heilig sacrament, wilt u juist dan ook die werkzaamheden met uw woord geven die ons aan uw genadetroon verbinden, die ons ook eerlijk maken tegenover onszelf en in onze verootmoediging voor u. En laat zo dat werk van uw Heilige Geest daarin ook mogen worden ondervonden. Opdat degene die gij aan uw tafel wilt hebben, van u ook de vrijmoedigheid mogen ontvangen. Misschien wel te midden van allerlei bestrijdingen en allerlei tegenwerpingen, die ze van binnenuit of van buitenaf naar zich toe weten komen. Heere, wilt u licht geven over hun levenspad en wilt gelicht geven over uw werk, dat er toch dient te zijn in het leven van degene die gij nodigt. En geef zo uw zegen. Laat uw woord ook op een eerlijke manier scheiding mogen maken, Heere. Niet alleen zeggen dat het de rechtvaardige wel zal gaan, maar daarin tegelijkertijd ook aanduiden wie de rechtvaardigen zijn en hoe ze eruit zien en hoe ze zo geworden zijn. Maar daartegenover staan ook anderen, Heren. Anderen die we niet in de wereld behoeven te zoeken, al vinden we ze daar volop, maar die we ook in de kerk tegenkomen. Mensen die nog altijd zonder u, zonder de waarachtige vrezen van uw naam en zonder de ware kennis van u en van uw genade voortleven. Er zijn erbij die dat in onverschilligheid doen en dat is helemaal erg. Maar er zijn erbij die mogelijk zichzelf wel wat anders hebben wijsgemaakt en ingebeeld. En die zijn gaan denken dat door dit of door dat in hun leven de dingen nu wel goed liggen, terwijl u er niet van af weet. O Heere, als dat zo is, als dat gevaar van zelfbedrog ons bedreigt en misschien niet meer alleen een bedreigend gevaar is, maar als wij in die strik al gevallen zijn, zou u er ons dan willen uit verlossen en ons geven dat het waarheid mag worden in ons binnenste. Want dat is het wat u zoekt, waarheid in het binnenste. Laat de oprechtheid en de vroomheid mij behoeden, zo bad de dichter van de psalm die we lazen en met wie we gezongen hebben. Heren, laat dat ook het echte, oprechte gebed van een ieder van ons mogen zijn. En wil ons zo uw onmisbare zegen geven in de prediking, in het luisteren daarnaar en in het bezig zijn ermee in de dagen die komen. Heren, dat is wat we allereerst en ook allermeest van u willen vragen. Maar verder willen wij in onze gebeden ook andere zaken aan u, de Heere, voorleggen. Wij vragen u dat ge gedenken wilt aan hen die niet naar de kerk kunnen komen. En dan weet u ook de reden. Dan weet u ook waarom. Dan weet u wat er aan de hand is. Dan weet u van zorgen en van ziekte en van moeite en van bezwaren en van eenzaamheid. Gedenk ze allen, Heere, nadat u hun noden kent en voorzien die noden. Geef uitkomst. Geef ook genade om achter u aan te komen. Om te aanvaarden wat gij voor hen beschikt. Aanvaarden ook. Ook als de weg een moeilijke is. Aanvaarden in gewilligheid en in onderworpenheid. Als het u behaagt om ons een kruis op te leggen. We willen er liefst maar vanaf, Heren. Maar het zou kunnen wezen dat u het bedoelt tot ons nut, tot ons waarachtig geestelijk nut. Niet elk kruis is per definitie een vloek. Het kan ook een zegen zijn. De onderdrukking kan inderdaad ook nog vruchten voortbrengen. Dan kan de roede, als u die meent te moeten gebruiken, nog wel eens gekust worden ook in gewillige onderworpenheid. Maar laat er dan wel vrucht mogen zijn en laat het ons dan wel geestelijk mogen verrijken. Zegen zo allen die het moeilijk hebben met die genade, Heren. En wilt u in alle nooddruft genadig voorzien. We bieden u ook voor onze kinderen. Vakanties zijn voorbij en morgen gaan ze naar school. We bidden u dat u ze op school ook wilt gedenken. Welke vorm van onderwijs ze ook zullen volgen. Wilt u ze in het opgroeien en in het rijper worden vooral ook met uw genade begiftigen. En wilt u ze vroeg deelgeven aan uw Heilige Geest en aan zijn werk opdat zij in hun jonge jaren u al mogen zoeken en mogen vinden. Zegen daartoe ook het onderwijs thuis, ook op de zondagschool die vandaag alweer begonnen is, maar ook op de dagscholen, als daar ook op het lesrooster de Bijbelse geschiedenis staat of andere vormen van onderwijs in de christelijke religie. Wilt u het alles ook gebruiken om onze jonge mensen ten aanzien van deze dingen ook kennis te geven, samen met al die andere dingen die nodig zijn voor hun normale ontwikkeling. Gedenk ze in uw gunst, ook degene die onderwijs geven. Heer, in welke functie ze dat ook doen, wilt u ze daartoe bekwamen en wilt u ze een hart voor de kinderen geven en het heil van die kinderen doen beogen. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, Heere. We bidden u voor onze generale synode die in de afgelopen week begonnen is. Wilt u sterkte geven aan hen die aan die vergaderingen leiding moeten geven? Ja, neemt u zelf de leiding. En wilt u, en dat zult u dan ook ongetwijfeld doen, als u daar de leiding zou willen nemen, bewaren voor dingen die verkeerd zijn, die voor u niet bestaan kunnen, die met uw heilig woord en met de heiligheid van uw dienst niet in overeenstemming zijn. En wilt u zo de beraadslagingen en vooral ook de besluiten als ze genomen worden dienstbaar stellen aan het waarachtige heil van de kerken, opdat er een goed gerucht van u mag uitgaan en opdat we ons niet behoeven te generen voor de kerken waar we lid van zijn. Heere, laat uw geest daar regeren en laat uw werk daar ook openbaar komen. Zegen gij alles wat in dienst van het evangelie mag gebeuren. En bekwaam gij ook degene die gij geroepen hebt om uw woord uit te dragen. Sterk ze tot die taak. Rust ze zelf maar gedurig toe tot die arbeid en geef dat hun bekwaamheid uit u de Heere mag zijn. Wil in dat licht ook de komende predikantenconferentie in Garderen zegenen, Heere, als daar weer verschillende van degenen die zondag aan zondag uw woord uitdragen bijeen zullen zijn. Mogen die dagen ook dagen van onderwijs, van instructie, van bemoediging, van aansporing zijn. En laten we daar ook mogen ondervinden dat u in uw gunst daar ook wilt wezen en dat alles wilt zegenen en dienstbaar wilt stellen. Maak zo alles wel, o God. Vergeef ook onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu eerst zingen uit de lofzang van Maria. Het vierde, het vijfde en het zesde vers. Des Heeren arm is sterk, die stout zijn op hun macht en hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerigen monden. 4, 5 en 6 van Maria's lofzang. Gemeente, volgende week zondag hopen wij in het midden der gemeente het sacrament van het heilige avondmaal weer te mogen vieren. We zijn dus vandaag in een zondag van voorbereiding en beginnend met een week van voorbereiding. En daar heeft het desbetreffende formulier het een en ander over te zeggen. Daar gaan we nu eerst met elkaar naar luisteren. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Gemeente, u zult gemerkt hebben dat ik vanmorgen wat tijd tekort kwam. Je zou misschien ook kunnen zeggen dat mijn tekst een beetje te groot was. Maar in ieder geval heb ik uit die versen 9 en 10 niet eens alles naar voren kunnen brengen wat daar eigenlijk naar voren gebracht had moeten worden. En als we vanavond dan aansluitend aan de stof van vanmorgen bij vers 11 zullen beginnen, dan lijkt het me toch goed om recht te doen ook aan dat gedeelte dat eraan vooraf gaat, dat ik u ook nog een aantal dingen zeg over het laatste van vers 10. U hebt begrepen dat het in vers 10 mijn zinziens om het heil voor het volk Israël gaat, voor de dochter mijner verstrooiden, zoals de Heere dat volk daar aanduidt. Ze zijn verstrooid en daarom zitten ze tot ver in Afrika toe. Daar zijn ze in ballingschap geraakt, op welke manier dan ook. Maar de achtergrond van hun verstrooiing is hun zonde. God heeft ze uit hun eigen land verdreven. Maar daar komt een eind aan. De Heere zal hen, en dan met name bedoelt hij mijn ernstige aanbidders onder hen, de Heere zal hen terugbrengen en weer doen wonen in hun eigen land. En dat laatste wordt nou aangeduid met die woorden: zij zullen mijn offeranden brengen. Dat kan op twee manieren opgevat worden. Dit is het onderdeel waar ik vanmorgen helemaal geen woord aan besteed heb. Maar dat kan op twee manieren worden opgevat. Ze zullen weer in het huis des Heren de offeranden op het altaar van de Heere brengen. Die verstrooiden, die terug zullen zijn, ze zullen weer aan de dienst in het heiligdom kunnen deelnemen, want de Heere zal er ook voor zorgen dat die tempel herbouwd zal worden en dat de dienst der verzoening hersteld zal worden. Zo zullen ze weer in het heiligdom kunnen opgaan en daar ondervinden dat de Heere in zijn gunst daarop hen neerziet. Dat is de ene mogelijkheid om die laatste woorden te verstaan. Het is ook mogelijk om ze zo op te vatten, dan krijgt het een meer geestelijke betekenis en dan wordt het ook meer nieuwtestamentisch waar. Ze zullen mijn offeranden brengen. Ze zullen zichzelf als een levend dankoffer voor de ondervonden weldaden de Heere opofferen. En als we het zo lezen, dan heeft het tegelijkertijd ook een veel verstrekkender en veel dieper betekenis. Want dan gaat het niet alleen maar meer over die teruggekeerde ballingen, over die verstrooiden die weer in hun eigen land mogen wonen. Maar dan gaat het over allen die door God in genade worden opgezocht. Dan gaat het over allen die geleerd hebben om de Heere ernstig te aanbidden. Wat zal de Heere in hun leven werkelijkheid maken? Dat ze zichzelf tot een levend dankoffer de Heere mogen opofferen. En dat dat zo wel eens de bedoeling zou kunnen zijn, of dat beide opvattingen in deze woorden gelezen mogen worden, maar ook die laatste, dat zou dan wel eens uit de versen die vanavond voor ons liggen kunnen blijken. Want u begrijpt nu al wat de Heere hiervoor zegt via Zefanja. Heeft dan de eerste plaats natuurlijk een oud-testamentische achtergrond. Dat gaat over Israël en de volkeren in die tijd. Dan zit er die Pinksterbelofte in, dat de Heere het heil zal gaan verkondigen ook aan de heidenen. En dat de Heere een volk zal gaan vergaderen uit Jodendom en Heidendom samen. Maar dan zit daar tegelijkertijd ook de verdieping in dat hier sprake is van heilsbeloften die voor de kerk des Heren van alle tijden en van alle plaatsen bestemd zijn. Nou, zo willen we natuurlijk ook in de toepassing van deze woorden gaan lezen, als een boodschap ook voor ons. Niet als een boodschap alleen maar voor de heidenvolkeren uit die tijd. En ook niet alleen als een boodschap, als een belofte voor Israël uit die tijd en tot op de tijd van vandaag toe. Maar toch zeker ook als een woord waar de Heere zijn kerk van alle eeuwen mee zoekt te onderwijzen en zoekt te vertroosten. Ze zullen dus delen in het heil. En dan gaat er onder het volk heel wat veranderen. En het eerste wat daar veranderen gaat, dat is wat de Heer in vers 11 dan zegt. Ze zullen niet meer beschaamd wezen vanwege al hun handelingen waarmee zij tegen de Heer overtreden hebben. Hij noemt het dus nog een keer heel nadrukkelijk, dat ze tegen hem overtreden hebben. En dat er heel wat ligt waarmee ze tegen de Heere overtreden hebben. Hij is het niet vergeten. En zij mogen het ook niet vergeten. Vandaar dat de Heere het ze nog weer eens een keer in herinnering roept. Ze moeten gedurig maar weer bedenken dat ze van God zijn afgeweken, dat ze gedaan hebben wat kwaad is in zijn ogen. Gedurig maar weer bij zichzelf bedenken hun zonden en vervloeking die ze vanwege hun boze handelingen verdiend hebben. Maar, al roept de Heer het nog weer eens in herinnering, hij zegt er tegelijkertijd bij, ze zullen er niet meer over beschaamd wezen. Wat betekent dat? Betekent dat dat ze zich er nooit meer over hoeven te schamen? Nee, gemeente, dat betekent het niet. Wat betekent het dan? Het betekent dit, dat ze deswege, vanwege die boze handelingen, nooit meer te schande zullen worden. Dat is wat anders. Dat er nooit meer schandelijk en smalend over hen gesproken zal worden. Het betekent dus niet dat ze zich niet meer hoeven te schamen. Maar het betekent wel dat ze niet meer langer een smaadheid zullen zijn bij degene die rondom hen wonen. En dat zijn ze geweest. Juist toen ze weggevoerd werden, juist toen ze in ballingschap gingen, toen hebben de volkeren gespot met hen. En daar was ook alle reden toe. Maar dat gaat voorbij. Dat neemt de Heere weg. Al hebben ze dan zwaar en menigmaal overtreden, en al heeft de Heere alle reden om zijn toorn tegen hen te laten branden, en al hebben ze dan het oordeel verdiend, toch zal de Heere hen van dat oordeel verlossen en ze zullen niet meer te schande worden. Ja, ze hebben wel reden als ze terugdenken aan wat er dan allemaal geweest is en waarmee ze tegen de Heere overtreden hebben. Ze hebben wel reden om zichzelf te schamen. Want hoe kon het toch zo ver komen in hun leven? En hoe konden ze dat nou allemaal doen tegenover een goeddoend God? Hoe was dat nou toch mogelijk dat ze al Gods geboden overtreden hebben? En dat ze geen daarvan gehouden hebben? Waren die geboden dan zo zwaar? Maakte de Heere het hen dan zo moeilijk? Was de Heere dan geen goedertieren God? Heeft de Heere hen dan niet overladen met weldaden? Ach, als ze zo hun eigen leven, hun zondige weg, ook nog eens gaan bezien in het licht van de goedertierenheid van de Heere en de langmoedigheid van de Heere, dan hebben ze alle reden om ook nadat ze zegeningen en weldaden van de Heere ontvangen hebben, en nadat de Heere hen als verstrooiden weer verzameld heeft en teruggebracht heeft, hebben ze toch alle reden om zich voor de Heere te schamen. En dat zal ook een van de vruchten van de Heilige Geest zijn. Gemeente, wist u dat? Dat de Heilige Geest het een mens, ook een mens die met God verzoend mag zijn, dat de Heilige Geest het zo'n mens leert bij de terugblik op zijn leven zich voor God te schamen. Dat zegt de profeet Ezechiël op twee plaatsen in zijn boek. In Ezechiël 36, waar de Heere rijke dingen belooft, waar de Heere belooft dat hij zijn geest op hen zal uitgieten, dat hij zijn nieuw hart zal geven en dat de Heere ze verlossen zal van al hun afgoden en nog veel meer, dan zegt de Heere tenslotte: ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend dat ik het niet doe om uwentwil. Schaamt u en wordt schaamrood vanwege uw wegen, gij huis des Heeren. En een woord, en we moeten er maar eens goed bij nadenken, want anders dan verstaan we het niet eens. Een woord in het slot van het hoofd van het 16e hoofdstuk, waar de Heere zegt: dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn, als gij uw zusters, die groter zijn dan gij, met degene die kleiner zijn dan gij, aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochters, maar niet uit uw verbond. En dan, want ik zal mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten dat ik de Heere ben, opdat gij gedachtig zijt en u schaamt, en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. Ziet u het verband tussen die twee? De Heere gaat verzoening doen. De Heere gaat rijke genade verheerlijken. Het bloed van Christus komt te liggen over al die boze handelingen, bedreven met gedachten, woorden en werken. En de Heere doet ze allemaal weg. En hij maakt een herstelde verhouding, een verzoende verhouding tussen zich en dat volk. Hij gedenkt hun zonden niet meer. Maar hij zegt: jullie moeten er nog maar eens aan terugdenken. En je mag het niet vergeten uit welke grote nood en dood je verlost bent. Uit welke ellende staat ik u bevrijd heb, opdat ge gedachtig zijt. Wanneer ik voor u verzoening doen zal. En daarom, en dat is de Bijbelse grond waarom ons avondmaalsformulier dat ook zegt, en we hoorden het vanavond weer. Daarom is het ook een van de onderdelen van de voorbereiding op de viering van het avondmaal, dat een iegelijk ertoe opgeroepen wordt om zijn zonden en ellendigheid te bedenken. Opdat we ons voor de Heere blijvend zouden verootmoedigen. Maar te schande worden? Nee, dat niet meer. Nu niet en ook in de dag van het oordeel niet. Te schande worden? Nee. Want wat gaat de Heere namelijk doen? Hij gaat waarachtige bekering geven. En dat wordt in de woorden van onze tekst aangeduid door te zeggen, dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hoofdwaardij. En ge zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Nou, die woorden behoeven ook enige verduidelijking, neem ik aan. Hij gaat uit het midden van het volk wegnemen de mensen die hoogmoedig zijn. En die zich over hun hoogmoed, hun hovaardij heet dat hier, over hun hoogmoed verheugen. Wat zijn dat voor mensen? Nou, noem ze dan maar de zelfgenoegzamen. Noem dat nou maar de mensen die op zichzelf vertrouwen. Noem ze maar de mensen die in hun eigen werken roemen. Maar die van de ware verbrokenheid des harten niets weten. En van de ware vreze Gods ook niets weten. En van een stil vertrouwen op God ook geen kennis hebben. Ze hebben aan zichzelf genoeg. En dat betekent dat er voor de Heere geen plaats is. Dat wil niet zeggen dat ze niet godsdienstig zijn. Integendeel, ze zijn wel godsdienstig. Want dat blijkt wel uit die woorden dat ze zich verheffen om mijns heiligen bergs wil, zegt de Heere. Ze zijn grootsprekers, ze zijn onafhankelijken, ze zijn mensen die het zelf kunnen. En waarom denken ze dat ze het zelf kunnen? Omdat ze zich op hun godsdienst verheffen. Zij zijn toch Gods volk. Zij gaan toch naar het huis des Heren. Zij zijn toch geregeld te vinden op de heilige berg des Heren. Waar de Heren zijn huis, zijn heiligdom gebouwd heeft. En hun godsdienst, ach ja, daar hebben ze voor de ballingschap ook al geregeld op vertrouwd. En dat zijn deze mensen kennelijk ook in de ballingschap nog niet eens kwijtgeraakt. En ze zullen het straks als ze terugkeren ook niet eens kwijtraken. Integendeel, dan zul je het nog in volle omvang weer terug zien keren onder het fariseïsme van het jodendom. Op godsdienstig gebied hebben ze juist zoveel gepresteerd. En ze leven nog immer bij die gedachte. Zij zijn het bevoorrechte volk en zij zijn de mensen die in de wegen van de Heere wandelen. Ze zijn bezittende mensen, om ze zo eens te noemen. Mensen die van alles hebben. Geestelijke armoede, daar weten ze niet van. Geestelijk gebrek voor Gods aangezicht, dat is hun onbekend. Ooit met lege handen voor de Heere te moeten verschijnen, daar weten ze ook niks van. Hoor die tollen maar in de gelijkenis van de Heere Jezus. Die heeft zijn handen boordevol. Want die vast zoveel keren per week en die geeft tiende van alles wat hij bezit. En die heeft zoveel gedaan, meer nog dan eigenlijk vereist was. Maar de Heere zegt, die zal ik verwijderen. Die zal ik uit het midden van u wegnemen. Waarom? Nou, omdat ze er in feite natuurlijk niet eens horen. Ze hebben zichzelf daarin gedrongen en ze verbasteren de ware religie. En ze maken het de ware vromen ook nog moeilijk. Want de ware vromen hebben wel eens lege handen en maar goed ook. En de ware vromen weten het niet allemaal en hebben het niet altijd zo op een rijtje. En dat zijn mensen die zo vaak niks bezitten, maar vaak missend door het leven gaan. En daar hebben die bezitters helemaal geen idee van. Daar hebben die bezittenden helemaal geen begrip voor. Integendeel. Ze kijken op hen neer. En ze vinden dat maar niks. En ze beschouwen zulke mensen maar als, ja, als Mensen met wie je een beetje mee moet hebben. En over wie je je hoofd moet schudden. Maar als de Heere hen wegdoet. Die eigen gerechtigen. Die vromen in eigen oog. Als de Heere hen wegdoet. Wat blijft er dan over? Hoe ziet dat overblijfsel, die rest er dan uit? Ja, u kunt het eigenlijk al wel vermoeden. Dat overblijfsel ziet er nou precies anders uit. Dat is precies tegengesteld aan degene die de Heere wegdoet. Die hovaardigen en die van vreugde opspringen en die zich beroemen op hun prestaties, ook op godsdienstig gebied. Degene die overblijven, dat is precies een tegenovergestelde categorie. Dat zijn mensen die door de Heere worden aangeduid als een ellendig en arm volk. Nou zijn die woorden ellendig en arm woorden die ontleend zijn aan sociale toestanden. Je komt die woorden ellendig en arm en nooddruftig en behoeftig nogal eens tegen in het Oude Testament, in de profetieën en in de psalmen. Maar je moet altijd eerst maar afvragen, bedoelt de Heere dat nou geestelijk of bedoelt hij dat nou letterlijk? Nou, in verschillende gevallen gaat het om de letterlijke betekenis. Dus dan zijn het mensen met weinig of geen geld en die daardoor een moeilijk bestaan hebben. En die waren er in Israël. Die waren er en vergeet u dan niet, je ziet dat bij de profeet Amos bijvoorbeeld, waar hij het volk berispt en waar hij met name de rijken onder het volk berispt, dat zij die armen verdrukken, uitbuiten, eigenlijk hun leven nog ellendiger maken, ze verkopen de armen voor een paar schoenen. Zo is een van de verwijten van Amos. En je vindt dat in het Nieuwe Testament terug, in de brief van bijvoorbeeld de apostel Jacobus, waar hij de rijken, de werkgevers die het financieel goed konden doen, ernstig berispt over het feit dat zij het loon van de maaiers van hun oogst hebben ingekort. En dat kon in die tijd, want er was niemand die erop toezag. Dat kon in die tijd, dat armen hoe langer hoe meer verarmden, want er waren geen sociale voorzieningen. En al had de Heere gezegd in zijn woord dat hij, in zijn heilige wet, dat hij het niet goed vond als er armen onder het volk zouden zijn. Ach, de wet des Heeren was bij het volk vaak helemaal niet in tel en daar deden ze maar mee naar believen. En ze zetten sommige geboden gewoon opzij en ze bekommerden zich er niet om dat de Heere het gezegd had. En ze buiten sommigen van de onderkant van de maatschappij nog meer uit. Maar toen hebben die woorden die aan die met de sociale achtergrond en ondergrond hebben ook een geestelijke betekenis gekregen. Want wat gebeurde er? Die armen hadden geen helper. Die armen hadden niemand bij wie ze de toevlucht konden nemen. Bij wie moesten ze nou schuilen? Bij wie moesten ze nou hun nood klagen? Bij wie zouden ze nou hun recht mogen zoeken? En toen zijn er geweest, en ik zal u een voorbeeld geven, toen zijn er geweest van die armen en ellendigen die het geleerd hebben, juist in die weg van beproeving en onderdrukking, om hun vertrouwen op God te stellen. Ik zal u een voorbeeld noemen. Uit 2 Koningen 4, de eerste gedeelte van dat hoofdstuk. Dan lees je van die weduwe van een van de zonen der profeten. De man is gestorven, zij heeft 2 jongens. Dat zijn nog jonge jongens. Die horen nog thuis, die moeten nog verder opgeleid worden. Misschien dat ze een baantje kunnen doen, maar ze kunnen toch niet in ieder geval een vol arbeidsloon verdienen. Maar die vrouw heeft schulden. Misschien is de man zo lang ziek geweest en heeft ze zoveel medicijnen moeten kopen en heeft ze zo lang eigenlijk al helemaal geen inkomen gehad, heeft ze zich in de schulden moeten steken vanwege de huiselijke omstandigheden. En nu is de man gestorven en nu heeft ze de laatste centen uitgegeven aan de begrafenis van de man. En dan komt de schuldeiser bij haar en ze krijgt niet eens gelegenheid om de rouw te verwerken. En dan komt de schuldeiser en die zegt, dan moet je eens betalen. En ze zegt, man, ik heb het niet. En toch zorg je er maar voor dat het gebeurt. Maar wat moet ze nou? En toen is die schuldeiser teruggekomen en die heeft gezegd, en hoe is het nou? Kun je nou al betalen? Nee. Nou, dan je jongens, slaven in mijn dienst. En waar moest ze nou heen? En toen ging ze naar de profeet Elisa. Naar de man Gods. En toen mocht Elisa in naam van de Heere een wonder verrichten. Waar die vrouw door uit de nood gered werd. Daar zie je nou een voorbeeld van zo'n arme, zo'n behoeftige, zo'n ellendige die tot God vlucht. En die haar hoop op God leert stellen. En zo krijgt dat woord arm, zo krijgt dat woord ellendig een geestelijke betekenis. En zo is het ook in het Nieuwe Testament overgegaan. En daar moet u dan maar aan denken als de Heer Jezus zijn zaligsprekingen spreekt. Dan begint hij met zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die mensen die zo arm zijn. Geestelijk zo arm zijn. Dat ze niets hebben. Niets om hun schuld mee te betalen. Niets om mee voor God te verschijnen. Lege handen. En dat vind je nou in het woord van God geregeld terug. Dat is ook de zin van Jesaja 66 vers 2. Ik meen dat ik die tekst ook vanmorgen citeerde. Op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. En dat zijn de armen die je in Psalm 72 beschreven vindt. Want zij moeten het gaan verwachten van die koning die regeert in gerechtigheid. En die al de volkeren zal richten met recht. Nooddruftig, arm, behoeftig. Dat gaat nu een beschrijving worden van het volk, het ware volk des Heren. Zo zijn ze. En God zegt dat ze zo zijn. Ik zal in het midden van u erover blijven, een ellendig en arm volk. Zelfgenoegzaam? Nee, zij niet. Vol zelfvertrouwen? Zij niet. Niets van dat alles. U zegt, maar is dat nou Gods volk? Ja. Zo zien ze er nou uit. Weinig spectaculair. Dat kan ik begrijpen dat u dat zegt. Weinig indrukwekkend. Moet je daar nou bij horen? Niet vele edelen. Niet vele rijken. Niet vele aanzienlijken. Maar het verachten der wereld heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, heeft God uitverkoren. Niet zo aantrekkelijk om daar nou bij te horen. Moet je, en dan word je opgewekt om die God te zoeken en bij dat volk des Heren te mogen behoren. Maar waarom zou je het doen om bij zo'n categorie mensen te behoren? Vindt u dat niet zo erg aantrekkelijk? Het is toch maar van welke kant je het bekijkt. Want er is nog één ding dat de Heren zelf over dit volk zegt. Over die armen en over die ellendigen. Dat wat er in het tweede deel van vers 12 staat. Die uitgerekend, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Die hoogwaardigen die betrouwden ergens anders op. Op hun eigen werken, op hun vasten, op al die andere dingen. Maar deze mensen die niks meer hebben, lege handen hebben, arm en behoeftig zijn, die bij zichzelf niks meer kunnen vinden, al zouden ze nog zo met een lantaarntje zoeken, die hebben het nou geleerd en die zullen het van Gods geest meer en meer leren beoefenen om op de Heere te vertrouwen. De naam des Heeren. En als u nou nog eens even terugdenkt aan dat 9e vers, dan ziet u dat Zefanja nou een stap verder komt. Want in vers 9 ging het over die reine lip, waarmee die mensen die door God opgezocht werden, de naam des Heeren gingen aanroepen. Aanroepen, smeken, mijn ernstige aanbidders, zo heeft de Heere ze ook getypeerd. Nu gaat het weer over die naam. Maar nu staat er een ander werkwoord bij. Nu is dat aanroepen van de Heere geworden een betrouwen op de Heere. Dat is een stap verder. Want betrouwen op de Heere, dat is alleen mogelijk als je de Heere hebt leren kennen. Dan moet u zich dat arme volk nog eens even indenken. Ze hebben niks. Ze zijn ook niet in tel. En ze gaan er vaak diep door. En ze maken ook nog tijden van vervolging en verdrukking mee. En van bespotting en van hoon. Maar de Heere heeft ze een geheim geleerd. De Heere heeft zichzelf aan hen geopenbaard. De Heere heeft die naam voor hen uitgespeld. Ik zei vanmorgen, ik kom er vanavond wel op terug. Nu, wat is die naam des Heeren dan? Laat ik u dat nog eens even mogen aanwijzen uit het 34e hoofdstuk van het boek Ezechiël. Daar heeft God die naam aan Mozes bekendgemaakt. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en hij stelde zich al daar bij hem, bij Mozes. En hij riep uit de naam des Heeren. Dan gaat God zelf zijn naam aan Mozes bekendmaken en voor hem uitroepen. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, zo riep God. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde geslacht. Nou, dat heeft God nou van zichzelf gezegd. En dat heeft hij luid voor de oren van Mozes uitgeroepen. En de geest heeft Mozes die woorden indachtig gemaakt en hij heeft ze opgeschreven. En ze staan nog altijd in het 34e hoofdstuk van het boek Exodus. Heere, Heere, God, barmhartig, genadig, langmoedig, groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. En dat staat nou allemaal voorop. Al die deugden die God gebruikt om een gevallen Adamskind met zich te verzoenen. Al die deugden die God gebruikt om zondaren weer aan zich te verbinden. En om de schuld die scheiding maakte weg te doen. Dat staat voorop. En dan volgt daar ook bij, want dat is ook de naam des Heeren. Die de schuldige en die in zijn zonde voortleeft, betekent dat niet onschuldig houdt, maar die de ongerechtigheid bezoekt. De rechtvaardige God, die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. En wat is nou betrouwen op de naam des Heeren? Dat is je anker uitwerpen in deze grond. Het anker van je slingerend, lekgeslagen levensschip. Het anker van dat armoedige schip van zo'n ellendige en nooddruftige. En die zal nog een keer omkomen ook. Want zijn zonden getuigen tegen hem. En zijn ongerechtigheid rijst voor zijn aangezicht op. En nou heeft hij die naam van de Heere gehoord. En heeft hij God in zijn genade als de genadige God mogen aanroepen. En het heeft God behaagd zich aan zo iemand bekend te maken. En God heeft grond gelegd, ankergrond, zodat het anker uitgeworpen kan worden in de deugden Gods. En dan ligt je scheepje, hoe lek het ook is en hoe vergankelijk het ook is, toch veilig en vast. En dat is nou de rijkdom van dat arme volk. Dus het is niet alleen maar armoe, het is niet alleen maar ellendigheid. Er is ook een rijkdom die de wereld niet kent. Er is een rijkdom die de formele godsdienst ook niet kent. Er is een rijkdom die mensen die rijk zijn in zichzelf ook niet eens kunnen vermoeden. Er is een rijkdom buiten ons, in Christus Jezus. Zo goed als dat er ook een leven is buiten ons, in Christus. Zo goed als dat er ook vrijheid is buiten ons, in Christus. Nee, het ligt nooit in onze handen. Het ligt nooit aan onze kant vast. Het ligt niet aan boord van dat scheepje vast. Het ligt in die ankergrond vast. En God heeft ze nog een anker gegeven om daarin te hechten. En laat ik het nou nog eens anders zeggen. Nieuw Testamentisch zeggen, gemeente. Want die naam van God en die deugden Gods, waarin is die nou duidelijker openbaar gekomen dan in de Zoon van God? In de Heere Jezus Christus. Hij zegt het tegen zijn Vader in dat heilig moment van het hoge priesterlijk gebed. Ik heb uw naam hun bekendgemaakt. Niet alleen door wat hij preekte. En niet alleen door de wonderen die hij deed. Maar in zijn verschijning zelf. Want in hem is het zichtbaar geworden. De Heere is genadig. De Heere is barmhartig. De Heere is groot van weldadigheid en waarheid. In hem is het zichtbaar geworden. In zijn kruis wordt het straks nog meer zichtbaar. Dat de Heere de ongerechtigheid en de overtredingen en de zonden vergeeft. Om zijns bloeds wil. En wat doet dat volk nu? Dat leert het door genade, door de Heilige Geest. Om tot die naam, zeg ik het goed, om tot die zaligmaker zijn toevlucht te nemen. En in het midden van al die ellendigheid en al die verkeerdheid en al die armoede te steunen op zijn offerande. Een beroep te doen op zijn volkomen genoegdoening. Met al de smart over hun zonde bij hem en in zijn wonden vertroosting zoeken en vinden. Om zo te ontdekken dat hij een gans genoegzame zaligmaker is. In wie ze alles mogen zoeken en in wie God ze alles ook doet vinden. In leven en in sterven. Wel gemeente, dat is toch een wezenskenmerk, een wezenstrek van de ware religie, het leven buiten jezelf zoeken. En daarmee bekennen dat je midden in de dood ligt. Dat je bij dat arme en ellendige volk hoort. Maar door het vertrouwen op de naam des Heren, je vastgrijpen aan hem, je anker uitwerpen in hem. En op zijn woord ons verlaten. En dan gaat intussen het werk van de Heren ook nog verder. Want er ligt nog een terrein waar de Heere in zijn genade aan werken moet. Hij overtuigt van zonde. Hij opent de ogen voor onze verlorenheid. Dat is één. Hij opent de ogen van zo'n mensenkind ook voor de weg der ontkoming. En voor de door hem gegeven zaligmaker. En voor al de zaligheid die in de deugde Gods geopenbaard ligt. Maar er is ook nog een derde stuk dat geleerd moet worden. En dat derde stuk, dat is het terrein van de dankbaarheid. Of laat ik het vanavond dan eens zo noemen, want daar komt de dankbaarheid dan in openbaar. En als die daarin niet openbaar komt, dan komt die niet openbaar, gemeente. Dankbaarheid is maar niet het zingen van een mooie versje. En het af en toe is gebruiken van wat hoge woorden in ons danklied of dankgebed. Maar echte dankbaarheid zal openbaar komen in een leven in gehoorzaamheid, in toewijding, in heiliging, in vernieuwing. Daarom staat er in vers 13 de overgeblevenen. Dat is die rest, dat zijn die armen en ellendigen die op de naam des Heren vertrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugens spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. In vers 9 ging het over die reine lip, in die vertaling die ik u gaf. Zal de volkeren een reine lip geven? Nou, hier heb je de vrucht. Hier zie je wat dat teweeg brengt. Hier, doordat de Heere dat geeft en dat werkt, zullen ze geen bedriegelijke tong meer hebben. Zullen ze geen leugen meer spreken. Zullen ze eerlijk en oprecht gemaakt worden. En zullen ze geen onrecht meer doen ook. Niet tegenover God en niet tegenover de naaste. Dan worden ze geheel van binnenuit gereinigd en geheiligd en vernieuwd. En daar blijkt nou uit dat ze bij de Heere horen. Dat is nou de vrucht van dat alles. U zegt, maar zijn ze dan 100% betrouwbaar? Is het dan puur goud? Zijn ze dan altijd, altijd in alles oprecht? Doen ze dan nooit meer onrecht? Glijdt hun voet dan nooit meer uit? Is er dan nooit meer een woord dat onbedachtzaam gesproken wordt? Is er dan nooit meer iets waar de Heere bezwaar tegen maakt? Zijn er dan nooit meer overtredingen tegen Gods heilige geboden? Ach, vraagt u het ze zelf. En ze geven u één antwoord. En ze hebben pijnlijk ervaren dat dat ook het enige antwoord kan zijn. Wat is dat antwoord? Dat de Allerheiligste, zolang hij in dit leven is, niet meer heeft dan een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Maar alzo, dat ze zich beijveren en inspannen om toch maar niet alleen naar sommigen, maar naar alle geboden Gods te leven. Waarom is dat? Omdat er een keuze in hun hart ligt. Omdat er een beslissing gevallen is. En omdat de Heere het zelf in hun ziel gelegd heeft. Niet alleen om te vragen gedurig weer, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar hij heeft ook in hun hart gelegd liefde tot zijn heilige wet. Liefde tot zijn goddelijk gebod. En daarom roepen ze gedurig tot de Heere met die 25ste psalm. Laat de oprechtheid en de waarheid mij geleiden. En zo krijgt dat woord, dat werk van de Heere, hoe langer hoe meer gestalte in het leven van hen die hij zelf aanduidt als ellendig en arm. Maar zijn ze nou echt zo ellendig en arm? Ja, in sommige opzichten wel. Als het gaat om gerechtigheid bezitten, zijn ze arm en leeg. Als het gaat om deugden bezitten, zijn ze arm en leeg. Maar de Heere heeft er toch wat in gelegd. Liefde tot zich. Liefde tot zijn dienst. En dat zullen ze toch niet mogen en durven en kunnen ontkennen. Goed, er is nog meer wat de Heer zijn volk zal geven, maar ik eindig hier en laat de rest van vers 13 liggen tot een volgende keer. Maar nogmaals, blijft u nou bij die opmerking van zo pas dat u zegt, nou nee, aantrekkelijk is het toch niet om bij zo'n volk te horen, nee, het kan mij toch nog niet bekoren. Ja, nogmaals, het is maar van welke kant u het bekijkt. Wie zichzelf leerde kennen en wie van zichzelf in alle eerlijkheid door het werk van Gods genade in zijn leven tot de conclusie moest komen dat hij onbekwaam en ongeschikt is. En wie van zichzelf echt voor Gods aangezicht er iets van geleerd heeft dat er over hem of over haar niet zoveel goeds te vertellen is. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Als je er zo achter gekomen bent wie je bent, dan maak je niet zoveel aanmerkingen meer op het volk dat de Heere heeft. En dan zeg je niet, het is niet aantrekkelijk om daarbij te behoren. Dan ga het juist wel begeren om erbij te horen. Maar als je nog rechtop door het leven kunt gaan, en je bent nooit eens voor God gebogen en nooit in het stof gevallen, en je hebt nooit je benen gebroken, of er is nog nooit een scheur in je broek gekomen, ja, dan kun je het nog zonder de Heere. En dan doe je het nog zonder deelgenootschap aan dat volk. Dan sta je daar te hoog voor. Maar wat heb je dan? Som dat nou eens op. Maak de balans dan eens op. Wat is dan je bezit? Wat is dan je rijkdom? Wat je zelf opgespaard hebt. Wat je zelf verworven hebt. O, de Heere zegt, uw gerechtigheden zijn een wegwerpelijk leed. Zelfs dat. En al je beste werken zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Nou, zeg nou eens, wat heb je nou? En waarmee denk je nou voor God te kunnen verschijnen? Waarmee denk je het nou te redden als je voor het aangezicht van de Heere moet komen? Waarmee kun je nou avondmaal vieren? Redt de mens het dan met zijn eigen bezittingen? Of zal het enige wat hem redt, het enige wat hem houvast geeft, toch die naam des Heren zijn? Gemeente, voor wie, zo lezen we, zo vragen we vanavond in deze voorbereidingsdienst, voor wie is nou het avondmaal des Heren ingesteld? Voor zulke mensen. Voor zulke ellendigen. En voor zulke armen, die geen toevlucht meer hebben, maar die zeggen, moede kom ik, arm en naakt, tot een God die zalig maakt. Ik ben ellendig en nooddruftig. Voor zulken heeft de Heere wat hij heeft na lang geduld met goederen vervuld, der hongerige monden. Dus nou weet u het, voor wie het avondmaal is ingesteld. Voor wie is het dus? Voor degene die op de naam des Heren vertrouwen. Die in die naam heil gezien hebben. Die door die naam hoop gekregen hebben. Die in die deugden Gods een weg ontsloten hebben gezien. Die in de Christus Gods de zaligmaker hebben mogen zien. Tot wie zij zich gingen wenden. En bij wie ze een schuilplaats zochten. En om wiens genadewerk ze gesmeekt hebben. En op wiens bloed ze pleiten. Daar ligt het in. Dan weet u het, voor wie het avondmaal is ingezet. Voor hen die daar ook kennis aan hebben. Op de naam des Heren vertrouwen. En voor wie is het avondmaal ingezet? Voor hen die rein van hart zijn. Die dat werk van Gods genade in hun leven mogen leren kennen. Nee, niet in die zin dat ze nou gaan zeggen, en nou ben ik er en nou heb ik het. Want dan blijft dat kleine beginsel inderdaad een realiteit. Maar dan toch, al komen ze niet ver. En al komen ze niet tot de volmaaktheid. En al komen ze niet tot grote woorden. Maar dan toch. Ook al bevinden ze nog zoveel ellendigheden in zichzelf, zoals het formulier ons vanavond ook weer voorgehouden heeft. Toch die oprechte keus, toch dat oprecht gemaakte hart, toch die oprechte begeerte om voor de Heere te leven, bij wie de Heere nu waarheid gemaakt heeft, in het binnenste. Amen. We zingen Psalm 40, het 8e vers. Genadige God, we eindigen onze kerkdienst met een dankgebed, met een gebed tot u, die God die het alles gegeven hebt. Ook vandaag weer, ook vanavond, wilt u het met uw zegen achtervolgen, wilt u door uw Heilige Geest het bewaard doen blijven in onze overdenkingen. En hecht u een zegen erin, Heere, eraan, als wij ook in de week die voor ons ligt met deze dingen nog werkzaam zullen zijn. Ja, laat dat zo mogen wezen, Heere. En wilt u ons allen genadig voor uw rekening nemen. Heb dank voor alle trouwe zorgen en voor alle onverdiende gunstbewijzen. En wilt ge genadig verzoening doen over al onze zonden. En wat niet is naar uw heilige wil, Heere, neem het weg. Bedek het onder het bloed van de Heere Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. We zingen Psalm 9, het 10e en het 18e vers. Hij die uw naam in waarheid kent en nooddruftigen vergeet God niet. Thank you. dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.